na één Bijbelstudie waarin we de inleiding op deze brief hebben gehad en daarna, twee weken terug, hebben we de algemene grote thema's van deze brief overdacht, gaan we nu vanavond beginnen met het overdenken van het eerste hoofdstuk. En ik moet zeggen dat het overdenken en de voorbereidingen van deze brief mij zeer gecharmeerd hebben en eigenlijk een beetje opgewonden maken om over deze dingen met u te spreken en deze dingen met u te delen. En ik vind het wel belangrijk dat we samen eigenlijk vooral de gedachtegang van de apostel Petrus kunnen volgen in deze brief. Zodanig dat we niet verzeild geraken in kleine details, maar dat we de grote algemene lijn kunnen volgen en dat we zien waarom Petrus deze brief eigenlijk geschreven heeft. En zoals dat bijna iedere keer het geval is, vinden we dat ook deze Petrusbrief opent met de apostel die zich bekend maakt als een slaaf en apostel van Jezus Christus. Slaaf en apostel, daarmee wil je duidelijk maken dat hij als een trouwe getuige zich in de lijn bevindt van de profeten van weleer, die zich ook slaven noemden van God. En dat hij naast het feit dat hij in de lijn van de profeten volgt, zeg maar, ook een apostel is van Jezus Christus. Met andere woorden, hij is iemand die rechtstreeks het gezag van Jezus Christus op aarde vertegenwoordigt onder de gelovigen. En hiermee wil de apostel eigenlijk onze aandacht trekken dat wat hij ons te vertellen heeft van zeer groot belang is. Want deze brief is evenzeer aan ons gericht, zou je kunnen zeggen. Want deze brief is niet specifiek gericht aan een groep geadresseerden. Ja, je zou kunnen zeggen aan hen aan wie de eerste brief gericht was. Maar hij is gericht, algemeen, aan hen die een even kostbaar geloof als wij verkregen hebben door de gerechtigheid van onze God en Heiland Jezus Christus. Eigenlijk is het een open brief. Hij is gericht aan alle gelovigen die deel hebben gekregen, zegt Petrus, aan het even waardevolle geloof als waar zij aan deel gekregen hebben. Met andere woorden, als het gaat om onze relatie tot God, dan nemen de apostelen daarin geen uitzonderlijke plaats in, boven de andere gelovigen, maar zijn we allemaal in eenzelfde relatie ingebracht met God de Vader en de Heer Jezus Christus. En we hebben dit verkregen, zegt Petrus, door de gerechtigheid van onze God en Heiland Jezus Christus. Ik weet niet of het u opvalt, maar de Heer Jezus wordt hier op een bijzondere manier vereerd door Petrus. Weinig vinden we in de brieven en in de schrift dat Jezus Christus in directe zin God wordt genoemd. En dat is een van de opmerkelijke zaken in deze brief, dat deze brief, om het met een moeilijke uitdrukking te zeggen, een hoge christologische waarde heeft. Met andere woorden, dat de Heer Jezus op een hoge verheven manier geëerd wordt in deze brief. En wat ik ook zo fijn vond om te ontdekken is dat we hier een uitdrukking vinden, hoewel dat de tweede Petrusbrief een van de minder bekende brieven is onder de christenen, is er hier toch een uitdrukking die menig christen gebruikt, die enkel en alleen in deze brief voorkomt. Ik weet niet of dat u al opgevallen is. Ja. Als iemand beleidt een christen te zijn, althans een beetje in onze traditie toch, dan zegt hij, ik ken de Heer Jezus als mijn puntje, puntje, puntje. Heer en Heiland. Die uitdrukking vind je alleen in deze brief. Dus je moet eens nagaan hoe belangrijk dat deze brief ook is voor ons christelijk erfgoed. Dat deze standaard uitdrukking die je overal terugvindt, eigenlijk maar alleen in deze brief te vinden is. Je vindt het Nirastres genoemd. Er wordt gesproken over onze God en Heiland in vers 1. Maar kijk maar eens in vers 11 bijvoorbeeld. Want zo zal u rijkelijk de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heer en Heiland Jezus Christus worden verleend. En we vinden het ook bijvoorbeeld terug in vers 20 van hoofdstuk 2. Want als zij door de kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus, 2 vers 20, voor zij die het willen noteren. En dan vinden we het ook in 3 vers 2. Opdat u terugdenkt aan de woorden die tevoren door de heilige profeten gesproken zijn aan het gebod van de Heer en Heiland. Dezelfde uitdrukking hier. En we vinden het nog eens terug in 2 Petrus 3 en het laatste vers, hoofdstuk en vers 18 beter gezegd. Maar groeit op in de genade en kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Deze unieke uitdrukking vinden we alleen in de 2 Petrusbrief. Nu, we zijn in dezelfde relatie ingebracht, zegt Petrus, als zij de apostelen en de gelovigen van de eerste generatie, zeg maar. Hoewel de apostelen natuurlijk onder de christenen een unieke positie innemen, omwille van hun apostelschap, zijn wij toch als christenen in dezelfde relatie, in dezelfde hoedanigheid gesteld, ten aanzien van onze God en Vader en de Heer Jezus Christus. En dat is, zegt Petrus, door de gerechtigheid van onze God en Heiland Jezus Christus. Wat zou wij daarmee bedoelen? Heel eenvoudig, dat daaruit blijkt dat onze God en Vader rechtvaardig is. Hij is rechtvaardig doordat hij iedereen, man, vrouw, slaaf, vrije, Jood, heiden, eerste eeuwse christen of 21ste eeuwse christen, allemaal hetzelfde evangelie schenkt, hetzelfde geloof in de Heer Jezus Christus, die eenzelfde relatie voor één ieder tot gevolg heeft, of dat we nu christenen zijn uit de eerste eeuw of uit de 21ste eeuw. Daaruit blijkt de gerechtigheid van onze God en Heiland Jezus Christus. En een goede gewoonte wenst ook de apostel Petrus dat de genade en de vrede waaraan die christenen hebben deelgekregen doordat ze tot geloof zijn gekomen, hebben ze geproefd van die onverdiende goedheid van God, hebben ze vrede met God verkregen en ervaren ze nu vrede in hun dagelijkse leven, wenst hij dat die vrede en die genade in hun leven vermenigvuldigd mag worden door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Naarmate we de Heer, naarmate we onze God steeds beter zullen leren kennen, meer en meer vertrouwd raken met zijn wegen en zijn gedachten, zullen we ook zijn genade elke dag en zijn vrede elke dag veel beter leren kennen, ons er bewust van worden en ervaren. Dat is wat Petrus op het oog heeft en hen toewenst met deze brief. Want we vinden namelijk dat deze gelovigen, of althans aan wie deze brief in eerste instantie toch gericht is, onrustig geworden waren. Er was, onrust ontstaan door het feit dat de komst van de Heer Jezus Christus op zich liet wachten. En dat is eigenlijk de voedingsbodem waaruit, of beter gezegd, de ideale omgeving waarin deze valse leraars, die hier genoemd worden, eigenlijk voet aan wal krijgen. Wanneer dat de gelovigen beginnen twijfelen aan de belofte die God gegeven heeft, komt er ruimte voor valse leraars. Dat is hier het geval. En Petrus wenste door zijn brief dat de genade en de vrede vermenigvuldigd mag worden in de kennis van God en van Jezus onze Heer. In andere woorden, hij wil hen daar verder in leiden. Niet in een verdere kennis, los van wat ze in beginsel hebben geleerd. Nee, juist een kennis die verder uitdiept wat ze in beginsel hebben geleerd toen ze het evangelie gehoorzaamd en geloofd hebben. En dat is nu net wat anderzijds die valse leraars willen doen. Ze willen hen een zekere hogere kennis bijbrengen die los is van wat de apostelen in beginsel hebben geleerd en onderwezen. Dus de apostel Petrus geeft opnieuw, zeg maar, de vrede, de stabiliteit, de rust op het oog, het welzijn van deze broeders en zusters. En voor ons is het daarom ook juist een heel belangrijke brief. Als deze broeders en zusters, aan wie deze brief oorspronkelijk gericht is, al in vertwijfeling kwamen, omdat de Heer Jezus op zich liet wachten, ja, wij leven nu ongeveer 2000 jaar later. En de Heer is nog steeds niet teruggekomen. Vandaar dat deze brief voor ons een zeer grote actuele waarde heeft, ook op dat vlak. De tegenstander zal, wanneer hij het kan, proberen om ons als gelovigen, onze band met de leer van de apostelen, zeg maar wat historisch gezien overgeleverd is door de apostelen aan de eerste christenen. En wat we hebben in deze brief zal altijd proberen om onze banden, zeg maar, met de geschiedenis, om die door te knippen. Als hij erin slaagt dat de band met de geschiedenis doorgeknipt is, dan bevinden we ons op een losgeslagen schip en dan heeft hij ons waar hij ons hebben wil. Als wij vergeten wat onze historische achtergrond is, van waar wij eigenlijk voorkomen, waar onze roots liggen als gelovigen, als die band doorgeknipt wordt, dan worden we een losgeslagen schip. Dat is trouwens ook, om heel kort de link te leggen met wat we afgelopen zondag overdacht hebben, dat is ook de reden waarom Elia op de Karmel een altaar gaat oprichten met 12 stenen en hij bidt tot wie? Tot de God van Abraham, Isaac en Jacob. Waarom doet hij dat? Om opnieuw, zeg maar, die mensen die daar rond stonden, het volk van God, opnieuw bewust te maken dat wat God in beginsel gesproken had tot Abraham, Isaac en Jacob, de God die zich geopenbaard had aan Israël, aan de 12 stammen, dat dit de enige ware God is en dat dit enige waarheid is. En dat is wat de tegenstander ook in onze dagen zal proberen te doen. Net zoals hij erin slaagde in die dagen bij Gods volk, want ze waren compleet, zeg maar, hun binding met hun oorspronkelijke roots vergeten, maar in de praktijk leefden ze niet naar de waarheid. Ze dienden een andere God. Zo zal de tegenstander ook in onze dagen proberen om die link door te knippen. Vandaar dat Petrus dit op het oog heeft. Nu we vinden in het stukje dat erop volgt, dat de apostel Petrus, ja, ik moet zeggen dat vanaf vers 1 tot en met vers 11, bij ons is dat nog opgedeeld in twee blokjes, maar dat het eigenlijk één lange zin is. Vandaar dat dat nogal redelijk stroef vertaald is, als je dat zo letterlijk mogelijk probeert te vertalen, zoals in de Telos-vertaling bijvoorbeeld, maar van een lange zin gesproken. Hè, mevrouw zegt vaak, Jos, u schrijft veel te lange zinnen, maar Petrus heeft er toch ook wel een handje van weg om lange zinnen te schrijven. De mijne zijn niet zo lang. Maar het is belangrijk om te zien waar Petrus hier de klemtoon legt. Hij spreekt over het evangelie, de blijde boodschap, op een heel bijzondere manier. Hoe noemt hij het evangelie? Zijn goddelijke kracht. Goed opgemerkt, Luc, dat is één. Ja. En vervolgens, niet dat het twee verschillende dingen zijn, maar er zijn twee dimensies. Hij noemt de goddelijke kracht. In vers 3. En hij noemt. In vers 4.
De kostbare en zeer grote belofte.
De kostbare en zeer grote belofte. evangelie is Gods kracht tot behoudenis, zegt Paulus. En Petrus spreekt over de goddelijke kracht en de kostbare en zeer grote beloften die ons geschonken zijn. Dat is een belangrijk iets, want het feit dat hij spreekt over de kostbare en zeer grote beloften, geeft het evangelie of onderstreept de bijzondere dimensie van het evangelie. Want die kostbare en zeer grote beloften, ik heb al een aanzet gegeven, denk ik, in de vorige inleiding, naar wat wijst dit vooruit? Want het wijst vooruit. Als ik aan Mario een zekere belofte maak, wat dat dan nu ook mag zijn, dan is de realiteit van die belofte niet iets wat hij ontvangt met het moment dat ik die belofte maak. Nee, de vervulling van die belofte is nog toekomstig. Maar ik wil hem al de zekerheid geven dat hij het zeker zal krijgen. En dat is een belangrijk gegeven. De kostbare en zeer grote beloften laten ons duidelijk zien dat God in beginsel iets heeft beloofd. Waarvan we nu het woord hebben, in de vorm van een belofte, maar waarvan de uiteindelijke uitkomst en vervulling nog steeds toekomstig is. Dus het evangelie is allereerst, en dat is toch iets heel belangrijks, een boodschap die een, ik ga het weer maar moeilijk woord zeggen, een eschatologisch karakter heeft, een eindtijd karakter heeft. Ja? Met andere woorden, de vervulling ervan is nog toekomst. Daarom is het evangelie een profetische boodschap, waarvan de vervulling, de uiteindelijke vervulling, nog toekomst is. Dat betekent niet dat er geen dimensie is waarin dat nu, we nu al deel krijgen aan die goddelijke kracht en aan die zeer grote beloftes. Daar kom ik straks op neer. Maar de hoofdzaak is dat de vervulling van het evangelie nog toekomstig is. Dat vinden we hier nadrukkelijk in deze Petrusbrief, en daar draait het hem allemaal om, als het gaat over die dwaalleraars. Want als er iets is wat deze dwaalleraars bespottelijk en verachtelijk vinden, een fabeltje vinden, is het de komst van Jezus Christus. Kijk maar, wat zeggen ze in 2 Petrus 3 vers 4? Met andere woorden, het is niet zomaar, heb ik denk ik vorige keer ook al opgewezen, dat ze alleen maar, zeg maar, de leer van de komst van Jezus Christus loochenden. Nee, het ging vele malen verder. Ze loochenen de kern van de boodschap van Petrus' evangelie. De komst van Jezus Christus. Misschien zien wij niet zo snel en direct de reden waarom die komst van Jezus Christus zo belangrijk is. En dat zal wel heel veel te maken hebben met de manier waarop er tegen die komst aangekeken wordt. We hebben heel veel gehoord en geleerd, en er wordt nog veel, de meest fantastische dingen geleerd over de komst van Jezus Christus. Hoe dat je dat dan invult, hè, dat is nog een ander verhaal. Maar het meeste wat dat, de, of beter gezegd, waar het accent het meest op gelegd wordt, is dat die komst van de Heer Jezus Christus op elk moment kan zijn. Je moet ervoor klaar zijn, maar elk moment kan Christus komen. Ik denk dat ik zo mag samenvatten wat we meest onthouden hebben van wat de komst van Jezus Christus betekent. Het is iets dat elk moment kan aanbreken, hebben we geleerd, en dat wordt nog steeds in de evangelische wereld in Vlaanderen serieus onderstreept. Maar als je er zo tegenaan kijkt, dan mis je eigenlijk de reden waarom dat die komst van de Heer Jezus Christus voor de apostel Petrus zo belangrijk is. Is het niet opmerkelijk dat Petrus in deze brief, als hij zeg maar zich geen enkele inspanning ontziet om wat hij hen in beginsel had onderwezen en de apostelen had onderwezen op ervoor te zorgen dat ze zich tot dat kunnen blijven herinneren, dat hij hen spreekt over een gebeurtenis waar wij misschien in eerste instantie niet zouden aan denken. Want hij spreekt, kijk maar eens in hoofdstuk 1 vers 16, en dan moet je in de context zien van die dwaalleraars. Die dwaalleraars zeggen van, waar blijft de belofte van zijn komst? Met andere woorden, voor die dwaalleraars was wat de apostelen geleerd hadden, dat Jezus zou komen in grote kracht en heerlijkheid, was die komst van Jezus Christus een fabeltje. En wat zegt Petrus? Want niet als navolgers van vernuftig verzonnen fabels hebben wij u de kracht en komst van onze Heer Jezus Christus bekendgemaakt. Dus het gaat over zijn komst en heerlijkheid hier. Hè? Dat is de kern van Petrus zijn boodschap. De kracht, de komst van de Heer Jezus in kracht en grote majesteit. We hebben dat niet aan jullie vertaald als een vernuftig verzonnen fabeltje, zegt hij, maar als ooggetuigen. En dan moet je kijken naar welk moment, naar welk historisch moment dat Petrus verwijst. De verheerlijking op de berg. Als er nu één iets is waar we niet meteen aan denken dat van Petrus zou getuigen wat hij gezien heeft, want Petrus heeft na de opstanding van de Heer Jezus Christus een persoonlijke ontmoeting gehad. Hij was een ooggetuige, een persoonlijke ooggetuige van zijn opstanding. En daarna heeft hij hem nog vele malen ontmoet. Is hij onderwezen geweest samen met andere apostelen in de schriften met betrekking tot het koninkrijk van God gedurende 40 dagen. En hij wijst juist naar dat moment. En wat gebeurt er daar eigenlijk op die berg? Ja, maar wat gaat er dan vooraf?
De stem van
dat de Heer verandert in de gedaante.
De Heer verandert en wordt in zijn grote majesteit en heerlijkheid gezien. Mag ik het anders zeggen? Jezus wordt aanschouwd in zijn koninklijke macht en majesteit en heerlijkheid. En dat is een heel bijzonder moment, een heel bijzondere openbaring. Want als het van Petrus op dat moment afhangt, zijn interpretatie, wat hij ziet, dat snapt hij erheen snars van. Want wat zegt hij? Het is hier aangenaam, zegt hij. Maar je begrijpt in geen 100 jaar wat er dan gebeurt. Totdat er een stem van God komt uit de hemel. En het is God zelf die daar op dat moment duidelijk maakt wat de betekenis is van deze gebeurtenis. Het is de openbaring van de Heer Jezus in zijn koninklijke heerlijkheid en majesteit. Het grote bewijs dat Jezus de Messias is, de ware, lang verwachte koning, en dat hij wat zegt het getuigenis? Deze is mijn geliefde zoon. En wie ik al mijn welbehaag heb gevonden. Een rechtstreekse aanhaling, daar ga ik volgende keer nog veel meer over vertellen. Een rechtstreekse aanhaling uit de profeet Jesaja. Dat Jezus niet alleen de lang verwachte koning is, maar dat hij ook de leidende dienaar is van God. En dat is voor Petrus het bewijs, door God zelf gegeven, toen de Heer Jezus daar veranderd werd in zijn grote heerlijkheid en majesteit, dat Jezus waarlijk de koning is, en dat hij zal komen. Zie je dat? Voor Petrus is dat het cruciale van de boodschap van het evangelie. Jezus komt terug. En waarom moet Jezus nu terugkomen? Waarom is dat nu zo belangrijk?
Om de troon op te eisen die hem toekomt van begin.
Ja. En als hij op die troon zit, wat zal hij dan doen?
Oordelen.
Dat bewijst dat Jezus alle macht heeft in hemel en op aarde. Hij heeft over elk levend wezen het laatste woord. Hij heeft het laatste woord. En dat laat zien dat hij waarlijk de koning is. Dus zie je de link tussen de opstanding van de Heer Jezus Christus en zijn komst? Hij is opgestaan. Hij heerst over de dood. Hij heeft alle macht over leven, over dood. Hij is de soevereine vorst. En dat hij de soevereine vorst is, zal onmiskenbaar gezien worden wanneer hij terugkomt in heerlijkheid om leven en doden te oordelen. En hier op aarde, deze wereld, te oordelen en recht te laten geschieden. En alles te vernieuwen, daaraan verbonden. Dus zie je, je kan de komst van Jezus Christus niet loskoppelen van de boodschap van het evangelie. Jezus moet komen. Dan zal bewezen worden dat hij alle macht heeft en waarlijk de koning der koningen is.
Is dat een teaser dat de Heer ook getuigenis heeft van zichzelf, als hij zegt, maar je niet dat ik gekomen ben om
dat is het gevolg van natuurlijk van wat de Heer Jezus zal doen. De boodschap van het evangelie zal dit teweeg brengen. Het is voor of tegen hem.
En wil je dat zien als dat de Heer wortel die om eigenlijk van zijn ook gewoon toe, in de context dat hij zegt, de Heer door ook van zijn toe zo.
Daar getuigt hij veel meer van het resultaat van de uitwerking van het kruis. Wat het kruis eigenlijk zal teweeg brengen. Die scheiding onder mensen. Dat is meer het accent dat daar ligt. Maar het is... geen probleem.
Ik heb een vraagje van... Het is vroeger ook al opgevallen dat Petrus die heerlijkheid aanschouwt van de Heer voordat hij kruis gegaan is. Dat nog voordat hij kruis is, dat hij de heerlijkheid even mocht zien.
Ja. Dat heeft alles te maken, nu haal je de woorden uit mijn mond bijna, dat heeft alles te maken met het moment, de timing waarop dat dit gebeurt. Als je gaat kijken in het Marcus Evangelie, dat had ik eigenlijk gespaard voor de volgende keer, maar dat wil ik nu al heel kort zeggen. Als je gaat kijken in het Marcus Evangelie, en Matthäus ook hoor, maar ik ga Marcus nemen, dan ga je zien dat de Heer Jezus heeft duidelijk gemaakt dat wie dat hij is, hè, Petrus, zegt nadrukkelijk dat hij de zoon van de levende God is. Daarna zegt de Heer Jezus dat hij zal verworpen worden, moeten lijden en sterven, en dan kunnen de discipelen niet meer volgen. Want ze kunnen niet begrijpen dat die Messias, die lang verwachte koning, die grote heerser die komt, dat hij zal verworpen worden, dat hij zal moeten sterven en opstaan uit de dood, dat kunnen ze al helemaal niet begrijpen. En dan zijn ze helemaal in de war. En dan neemt de Heer Jezus de 3 voornaamste van de 12 mee op de berg. Om te tonen dat hij werkelijk de koning is. En dan komt het getuigenis van de Vader dat hij de lang verwachte Messias is en tegelijk de dienstknecht van God. Die zal verworpen worden. Ja? Dus voor Petrus is de komst van Jezus Christus een cruciaal iets. Te verwerpen dat Jezus Christus komt, wat deze dwaalleraars doen, betekent dat je automatisch de boodschap van het evangelie verwerpt. Dat is hoe dat Petrus het evangelie ook ziet. Dus de belofte, de kostbare en zeer grote beloften die ons geschonken zijn, zijn de beloften die, zeg maar, in algemene zin gesproken, verbonden zijn met de komst van Jezus Christus. Ja? Het zijn, uiteindelijk is dat de vervulling van de belofte die ook aan Abraham gegeven is. De zegen voor de volken. De vernieuwing, de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, het herstel van alle dingen, daar ligt er allemaal in opgesloten. Het is niet alleen oordeel, we moeten niet altijd zien, als we denken aan de komst van Jezus Christus, dan denken we alleen maar, of vaak, te eenzijdig aan oordeel. Het is oordeel, maar ook de vernieuwing en het herstel. En het aanbreken van volledige eindvervulling van wat God in beginsel heeft beloofd. Ja? Dus dat is heel belangrijk om dat te zien. Dus het evangelie noemt Petrus de kostbare en zeer grote belofte. En in vers 3 hebben we gelezen, dat was het eerste wat Luc heeft gezegd, zijn goddelijke kracht. En Paulus zegt ook, het evangelie is Gods kracht tot behoudenis. Nu die belofte van het evangelie en de kracht van God, die twee dingen gaan altijd hand in hand. Die zaken mogen we absoluut niet scheiden. Er is geen kracht te vinden buiten het evangelie. Er is buiten het evangelie geen kracht van God. En dat moet mij er opnieuw aan herinneren, als het evangelie de goddelijke kracht is, dan moet mij er ook aan herinneren dat de volmaakte openbaring van die goddelijke kracht nog toekomst is. De uitingen van die goddelijke kracht wijzen allemaal vooruit naar een heerlijk moment dat komt. Dat vind je eigenlijk ook in de Hebreeënbrief. Je leest dat zo snel over. Het gaat mij niet zozeer om de context, maar het gaat er aan mij over hoe dat het genoemd wordt. Hebreeën hoofdstuk 6. Ik wil niet ingaan op de context, maar ik wil u alleen de aandacht vestigen op die uitdrukking. Hebreeën 6. En ik ga beginnen voor het verband te lezen vanaf vers 4. Want het is onmogelijk, hen die eens verlicht zijn geweest en van de hemelse haven geproefd hebben en deelgenoten van de Heilige Geest geworden zijn, en het goede woord van God en de krachten van de toekomstige eeuw geproefd hebben. Zie je dat? Elke uiting van de kracht van God is een voorproefje, zou je kunnen zeggen, van de krachten van de toekomstige eeuw. Alle genezingen, alle wonderen en tekenen die de Heer Jezus heeft verricht tijdens zijn bediening, zijn allemaal uitingen van de krachten die volmaakt openbaar zullen worden in de toekomstige eeuw. Het is een voorsmaak van die kracht. En die kracht, die goddelijke kracht, valt niet los te koppelen met het evangelie. Het betekent eigenlijk dat de kracht van God ons geschonken is in die kostbare, zeer grote beloften die ons gemaakt zijn. Dus het is niet de kracht van God en de beloften, nee, het is de kracht van God in en door zijn kostbare en zeer grote beloften. En die kracht van God is nu al werkzaam, zegt Petrus nadrukkelijk. Die kracht is werkzaam in het feit, ja, ik zie het dat ik in de verkeerde blauwing ben. zou eigenlijk iets anders zijn. Dat klopt niet. Die kracht is werkzaam in het feit dat die kracht ervoor zorgt, in vers 4, dat wij deelgenoten van de goddelijke natuur zouden worden, ontkomen aan het verderf dat door de beheerte in de wereld is. Dat is een hele mond vol. Wat Petrus eigenlijk hier zegt, is dit, dat wij nu al, door de kracht van het evangelie, kunnen ontkomen aan het verderf dat door de beheerte in de wereld is, door de
goddelijke natuur te maken.
Ja, inderdaad, door de wedergeboorte. Door de wedergeboorte kunnen wij ontkomen aan het verderf dat door de beheerte in de wereld is. Ontkomen aan het verderf dat door de beheerte in de wereld is. Hoe zouden we dat anders kunnen omschrijven?
Verlost uit de slavernij.
Verlost uit de slavernij van de? En?
Ja,
inderdaad. Dat is een andere omschrijving gewoon, om datgene te zeggen waar we misschien meer mee vertrouwd zijn. Net hetzelfde. Dus het is belangrijk dat we dat gaan zien. Dat is nu wat de kracht van God door het evangelie werkt in mensen die tot geloof komen. Ze worden bevrijd van de macht van de zonde, de dood. Dat betekent niet dat we niet meer zondigen en dat betekent niet dat we nu niet sterven. Maar dat betekent dat deze wereld zoals we hem nu kennen, en bedoel ik de mensenwereld zoals we hem nu kennen, die eigenlijk, zoals Petrus hier zegt, verdorven is door de beheerte die in de wereld gekomen is, dat door wedergeboorte we daaraan, zeg maar, onttrokken worden. We worden een nieuwe schepping, we worden nieuwe mensen. Die weliswaar nog in deze wereld leven, die weliswaar nog kunnen zondigen, en die weliswaar ook nog zullen sterven als de Heer niet terugkomt, maar het betekent dat de zondemacht niet meer over ons heerst. Ja? Dat is het grote punt. Eigenlijk kan je dat perfect naast het gedeelte leggen wat Petrus schrijft, dat Paulus schrijft in de Romeinenbrief. Kijk maar eens, dat vind je net diezelfde gedachte, maar dan op Paulus' manier van het omschrijven. Romeinen hoofdstuk 6. Vers 8, om u maar een idee te geven. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, daar wij weten dat Christus, nu hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem, want wat hij is gestorven, is hij eens voor altijd ten opzichte van de zonde gestorven. Maar wat hij leeft, leeft hij voor God, zo ook u. Rekent het ervoor ten opzichte van de zonde dood te zijn, maar voor God levend in Christus Jezus. Laat dan de zonde niet regeren in uw sterfelijke lichaam om aan zijn beheerten te gehoorzamen. En stel uw leden niet voor de zonde tot werktuigen van de ongerechtigheid, maar stelt u zelf voor God als uit de doden levend geworden en uw leden voor God tot werktuigen van de gerechtigheid, want de zonde zal over u niet heersen. Want je bent niet onder die wetmatigheid, dat wij niet anders kunnen dan zondigen. Wij zijn vrij. Met andere woorden, wij hebben de keuze en de mogelijkheid om nee te zijn. Ja? Dat vind je, dezelfde gedachte vind je ook verder nog uitgewerkt in vers 16. Weet u niet dat voor wie u zich als slaven stelt om te gehoorzamen, u slaven bent van hen die u gehoorzaamt, of van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Maar God zij dank dat u slaven van de zonde was, maar van harte gehoorzaam bent geworden aan de inhoud van de leer waarin u onderwezen bent. En vrijgemaakt van de zonde bent u slaven van de gerechtigheid geworden. Zie je? Dat is net dezelfde gedachte wat Petrus hier zegt in de Petrusbrief. Alleen anders geformuleerd, maar het komt juist op hetzelfde neer. En het is belangrijk dat we dat leren herkennen. Ja? Dat we dat leren gewoon te zien en te begrijpen. Alleen wanneer we deelgenoten worden van de goddelijke natuur, wanneer we wederom geboren worden, kunnen wij ontkomen aan het verderf dat door de beheerte in de wereld is. Dat is nu, zeg maar, de hedendaagse invulling van wat het evangelie in u en mijn leven verwezenlijkt als we tot geloof gekomen zijn. Dat is de kracht van God die nu reeds in ons werkzaam is, die ervoor zorgt dat wij kunnen ontkomen aan het verderf dat door de beheerte in de wereld is. En dit te kennen geeft ons de zekerheid dat wij ook zullen ontkomen aan die andere belofte, of beter gezegd, dat we deel zullen krijgen aan die andere belofte, met name te ontkomen aan oordeel dat over deze wereld zal komen. En de grote voorbeelden die Petrus ons aanreikt in het tweede hoofdstuk zijn Biljam. No way. Wie is het voorbeeld voor ons die ontkomen is aan, die ontkomen zijn aan het toenmalige oordeel? Noach en Lot. Het oordeel was onafwendbaar, maar het oordeel betekende voor Noach tegelijkertijd de redding. Het was zijn behoudenis. En ook voor Lot. Zie je? En die twee dingen kan je niet loskoppelen van elkaar. Nu al, zeg maar, te ontkomen aan de beheerte en aan het verderf dat door de beheerte in de wereld is, betekent ook straks te ontkomen aan het oordeel dat over deze wereld komt. Die twee dingen kan je niet loskoppelen. We hebben nu al de zekerheid van die ene belofte, door wedergeboorte. Paulus zegt het op een andere manier. Wat is de onderpand van onze toekomstige behoudenis? Voilà. En wat heeft de Heilige Geest in ons gewerkt? Wedergeboorte. C'est si simple comme bonjour. Zo simpel is het. We moeten die dingen leren gewoon te zien dat die boodschap tussen beiden overeenkomt en net hetzelfde is. Maar met andere woorden. Nou, die behoudenis waar Paulus over spreekt, is hier wat dat Petrus noemt, het ontkomen aan het oordeel dat straks over deze wereld komt. Oordeel dat deze wereld zal treffen. De huidige wereld, zeg maar, die hier in de macht is van het verderf dat door beheerte in de wereld gekomen is, dat oordeel zal voor ons de uitredding betekenen. Net zoals het de uitredding betekende voor Noach en ook voor Lot. Ja, bij Lot denken we dan niet direct aan, want we vinden Lot een slechte gelovige, om tal van redenen. Maar juist hij wordt aangehaald als een voorbeeld van iemand die door het oordeel heen ontkomt. Ja? Dat is Petrus zijn interpretatie van de schrift. Dus ik denk dat we beter moeten leren hoe dat de apostelen ons de schrift uitleggen dan onze eigen ideeën die we ervan vormen. Soms. Ik denk dat dat belangrijk is. Ook Lot is voor ons een voorbeeld. En een vooruitwijzing naar die zekerheid die wij ook zullen mogen ervaren op de dag dat Jezus terugkomt. Dat het oordeel voor deze wereld voor ons betekent onze behoudenis. En die twee dingen, nu wederom geboren worden en straks te ontkomen aan het oordeel dat over deze wereld komt. Die twee dingen horen bij elkaar. Want het is maar door wederom geboren te worden dat je kan ontkomen aan het verderf dat in deze wereld is door de begeerte. En waardoor je kan ontkomen straks aan het oordeel dat over dit verderf zal komen in deze wereld. Dus die twee dingen horen bij elkaar. Er is een hedendaagse dimensie, wat we nu al hebben, een behoudenis die we nu kennen, een vrijheid die we nu al kennen, maar daar gaat het ten diepste hierover. Petrus spreekt over onze vrijheid die we nu al hebben in Christus, de vrijheid om niet meer te moeten zondigen, en de volmaakte vrijheid die we straks zullen ervaren bij zijn wederkomst, wanneer we vrijgemaakt zullen worden uit deze wereld. Deze wereld zal geoordeeld worden en wij deel zullen krijgen aan het eeuwige. Kijk eens, in vers 11 van hoofdstuk 1. Deel hebben aan het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Zie je dat? Kan je dat een beetje volgen, beste vrienden? Dus de behoudenis, de volmaakte behoudenis, is toekomst. Dat is heel belangrijk om te zien. Het evangelie, de boodschap van het evangelie, gaat in de kern niet om het hier en nu. De kern van de boodschap van het evangelie gaat over wat toekomstig is. De komst van Jezus Christus en ons, onze behoudenis, die zal komen wanneer het oordeel over deze wereld komt. De oordeel, toekomstige openbaring van Jezus Christus in oordeel, zal tegelijkertijd onze behoudenis met zich meebrengen. En met het oog op dat toekomstige gebeuren, moet er nu iets radicaal veranderen. Anders garandeert er ons niets dat wij niet mee omkomen in dat oordeel. En die radicale verandering die nu moet plaatsgrijpen is, ja, ontkomen aan het verderf dat wordt beheerd in deze wereld is. Met andere woorden, ontkomen aan de slavernij van de zonde, waar iedereen nu onder is die de Heer Jezus niet toe behoort. Kan je dat volgen? Is dat een beetje logisch? Zijn er daar vragen over, want het is hier weer extreem stijl. Dus we gaan niet uit deze wereld weg. Dat komt pas aan het eind. Dat betekent niet dat we deze wereld bol zullen verlaten, maar dat betekent dat deze wereld, zodat we hem nu kennen, de mensenwereld, dat we hem nu kennen, die mensenwereld zullen we verlaten. Net zoals Noach, de aarde zoals hij ze altijd gekend had, de wereld waarin dat hij leefde, definitief verliet wanneer hij in de ark ging. Maar hij kwam terug op een gereinigde aarde. En zo zal het ook in gelijkenis met ons zijn. Ja? Deze aarde zullen wij, deze wereld die we nu kennen, zullen wij verlaten. En we zullen straks opnieuw leven, net zoals Noach, op een gereinigde, vernieuwde aarde. Ja? Ik weet het, dat zijn misschien beelden die je niet direct linkt. Maar ik denk dat ik niet de schrift loslaat en dat ik duidelijk probeer te stellen wat dat Petrus hier ons wil voor de aandacht houden. Dus, we gaan nu uit deze wereld weg. Dat komt pas aan het eind. Dan ontkomen we aan het oordeel over de huidige wereld. En nu kunnen we in de dag van vandaag, de huidige dag, ontkomen aan het verderf dat in deze wereld is door wedergeboorte. Die link wordt nadrukkelijk door Petrus hier gelegd. Want vlees en bloed kunnen nooit het koninkrijk van God beërven, dat is onmogelijk. Dus wie dan niet ontkomt aan het verderf dat nu in deze wereld is, moet er absoluut geen hoop op koesteren of op vertrouwen dat hij straks zal ontkomen aan het oordeel dat over deze wereld komt. Dat is wat Petrus nadrukkelijk wil onderstrepen. Die beiden gaan samen. En het onderpand, de zekerheid van de verlossing die we nu hebben, is de geest van God, die in ons door wedergeboorte wekt. En dat geeft als gevolg dat we nu reeds vrijheid kennen. De vrijheid dat we niet hoeven te zondigen. En het feit dat we straks voor eens en voor altijd zullen bevrijd worden. en tot volmaakte behoudenis zullen geleid worden. Want hoewel dat we nu vrij zijn en dat we niet hoeven te zondigen, moeten we allemaal spijtig genoeg erkennen dat we nog altijd zondigen en onvolmaakt zijn. Dat onze verlangens niet volkomen in overeenstemming zijn met de wil van God. Dat we niet altijd alles verlangen zoals God het wil dat we het verlangen in onze levens. Maar we hebben die heerlijke hoop dat die volmaakte vrijheid dan ons deel zal zijn bij de komst van de Heer Jezus Christus, wanneer Hij ons waarlijk vrij zal maken in de macht van de zonde en de dood, voorgoed uit deze wereld, uit deze schepping zal verdwijnen en nooit of nimmer meer zal terugkeren. Ja? Dus het is belangrijk om te zien dat die valse leraars dat taalgebruik van die christelijke vrijheid ook in de mond nemen. Kijk maar eens in hoofdstuk 2, vers 19. Hoofdstuk 2, vers 19. Dan vinden we dat Petrus zegt, zij beloven hun vrijheid, terwijl zij zelf slaven van het verderf zijn. Dus het verderf is Petrus' woord om te zeggen, slaven van de... Ja, zie je dus, je moet dat woordgebruik gewoon leren begrijpen. Maar het zijn de dingen die je eigenlijk al altijd hebt gehoord. Dus, die valse leraars, die gebruiken die christelijke woorden, ze spreken ook over een vrijheid, maar het is een vrijheid die vele malen verder reikt dan de vrijheid die God in beginsel heeft beloofd. Het is dan ook een vrijheid die absoluut niet overeenkomt met de vrijheid die God heeft beloofd. Want het is geen vrijheid uiteindelijk, het is losbandigheid. Ja. Dus die christelijke dwaalleraars nemen datzelfde woordgebruik over. En het is daarmee, beste vrienden, als je met iemand spreekt, het is niet omdat hij over genade spreekt, omdat hij over liefde spreekt, of omdat hij over vrijheid spreekt, dat hij dezelfde betekenis geeft aan die woorden die jij eraan aangegeven hebt. En het is belangrijk om te zien of dat die woorden nog dezelfde inhoud hebben, dezelfde boodschap hebben, als ze in beginsel ons overgeleverd zijn door de apostelen. Dus de vrijheid die wij nu genieten, is de vrijheid van niet langer onder de macht en de slavernij van de zonde te zijn. Wij hoeven niet te zondigen. De aantrekkingskracht in deze wereld, en ik denk dat vooral onze jonge gasten hier, de aantrekkingskracht van de dingen die deze wereld aanbiedt, waarvan dat we weten dat ze niet goed zijn, is voor die jonge gasten nagenoeg niet te weerstaan. Zelfs voor ouderen niet. Tenzij dat je wederom geboren bent. Dat is de enige manier om door het leven te kunnen gaan en aan die dingen te weerstaan en te zeggen nee. En werkelijk de Heer Jezus na te volgen. Als je niet wederom geboren bent, is dat onmogelijk. Daarom is het ook slavernij. Je kan er je niet aan onttrekken. En pas wanneer je wederom geboren bent, kan je dat wel. Kan je nee zeggen. Dan kan je je omdraaien en een andere richting uitgaan. En dat is ook het duidelijkste bewijs, en daar gaat Petrus op aansturen, dat iemand waarlijk wederom geboren is. Als hij in zijn dagelijkse leven een compleet andere koers vaart. Een andere weg door het leven gaat. Want als wij deel hebben gekregen aan die kostbare, zeer grote beloften, dan leven wij op een andere manier dan de mensen rondom ons. Kijk maar naar ons grote model, onze voorvader, ons grote voorbeeld, Abraham. Abraham en hem waren ook die kostbare en zeer grote beloften gemaakt. En het betekende dat die kostbare en zeer grote beloften Abrahams leven voorgoed veranderde. Zijn leven werd compleet veranderd. Door die beloftes is hij helemaal anders gaan leven. Met een heel ander perspectief. Maar het grootste deel van die beloftes geeft hij in zijn leven nooit vervuld gezien. En toch is hij volhardend die weg blijven gaan. Hebreeën 11 leert ons in dat opzicht, kijk maar eens. Hebreeën 11, vers 13. In het geloof zijn deze allen gestorven, zonder de beloften te hebben ontvangen. Maar ze zagen het in de verte, en begroeten het, en beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op aarde waren. Zie je dat? Leven door geloof is leven bij de beloften van God, die je leven totaal veranderen. En een leven laten zien dat gekenmerkt is door geduld. Geduld, waarom? Die alle ruimte geven aan God om zijn heilsplan, om zijn beloften op zijn tijd en naar zijn wil te vervullen. Abraham werd iemand die geduldig werd. En die er wel degelijk een rekening mee hield en bewust werd, gaandeweg, dat die beloften in zijn leven nooit gingen voleindigd worden. Hij zag dat het een heilsplan was van God, en dat God zijn weg ging, en dat hij dat ging volvoeren. Hij wist met zekerheid dat hij er ooit deel zou van krijgen. En dat is ook wat Petrus op aanstuurt, dat deze gelovigen ook zich moeten bewust worden. Dat het feit dat de komst van de Heer Jezus op zich laat wachten, geen teken is dat God, zeg maar, zijn belofte niet nakomt. Maar dat God geduld geeft, omdat hij niet wil dat. Voilà. En ook wij moeten geduldig zijn. Er zit heel veel kans in dat wij de komst van de Heer Jezus Christus, de levende leven, niet meemaken. Heel veel kans. Procentueel gezien, als we het vergelijken met al de christenen die ons zijn voorgegaan, is dat 2000 jaar de komst van de Heer op zich laat wachten. Dus de kans dat wij het meemaken nog in onze levens, hè, hoeveel jaar zouden we hier nog hebben? Maximum de jongste die hier nog zit, een jaar of 60. De kans is groot in vergelijking met wat de tijd die achter ons ligt, dat wij dat niet meemaken. En toch moeten we geduldig onze weg gaan. We hopen natuurlijk dat we dat meemaken. En we zien er naar uit. Maar elke christen ziet er naar uit. Het zal maar spijtig zijn, moest je er naar uitzien. Maar we moeten er toch mee rekening houden dat de komst van de Heer nog kan uitblijven. En dat we dan ook in dat opzicht, net zoals Abraham, geduldig het begroeten en naar vooruit zien, wetende dat het realiteit wordt. Maar dat we hier nu nog niet die volle zegen, misschien nu nog niet die volle zegen in ons leven, tijdens ons leven zullen genieten. Dat is wat Petrus hier eigenlijk ons wil duidelijk maken. Dus we hebben een dubbele vrijheid. Een vrijheid nu reeds, om niet te hoeven te zonden. We zijn geen slaven meer van de zonde. En straks zullen we de volmaakte vrijheid kennen wanneer we uit deze wereld geleid worden en deel krijgen aan het koninkrijk van onze Heer en Heiland. Dat is wat we tot nu toe hebben overdacht. Dus, die goddelijke kracht die ons deel is door die kostbare en zeer grote beloften, zorgen ervoor dat we ontkomen aan het verderf en dat we ontkomen aan het uiteindelijke oordeel van God. En ondertussen is er de oproep en de mogelijkheid om een godvruchtig leven te leiden. Gods kracht heeft hier alles te maken met het feit dat het evangelie door die kracht in staat is om mensen uit die verdorven wereld te halen, ze volledig te vernieuwen en te veranderen, en zeg maar ze te bewaren door geloof, wedergeboorte en godsvrezend leven hier in deze wereld in afwachting van dat komende oordeel. Dat is de kracht, het wonder, het mirakel van wat dat het evangelie van God nu doet in deze wereld. Dat is de kracht van God. En dat is een geweldig mirakel. Dat is het schoonste wat er is. Dat is het grootste wonder dat God kan doen. Als je mensen ziet die evenzeer als alle andere mensen hun weg gingen en dat ze plotseling door Gods woord worden aangeraakt. Een radicale verandering ondergaan, dat is bijna niet meer herkend. En dan, vanaf dat moment, door het leven gaan en God rekening houden en zich weten godsvruchtig te bewaren in diezelfde wereld waarin ze voorheen leefden. Dat is een geweldig wonder van God. Dat is de kracht van het evangelie. Dat is Gods kracht tot behoudenis. En de dimensie die ze nu heeft in deze wereld. En dat is belangrijk om te zien, en dat wil ik nog even aanraken, want ik zie dat de tijd enorm snel vliegt. We lezen in 2 Petrus verder, in hoofdstuk 1. In vers, vanaf vers 5 dan zegt hij, voegt om deze reden echter ook. En dan begint er een opsomming. En die opsomming eindigt in vers 7. En dan zegt hij in vers 8, want als deze dingen bij u aanwezig en overvloedig zijn, laten zij u niet werkloos of onvruchtbaar wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Want hij bij wie deze dingen niet zijn, is blind, kortzichtig en is de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten. Dus hij spreekt over het feit dat het geloof wat we deel aan gekregen hebben, dat is de basis van het huis dat we godsvrucht noemen, een God welgevallig leven. Dat is het begin, het fundament.
En daarom zeg ik om deze reden, dus om de reden dat ik die goddelijke natuur ontvang, dat is de reden.
Om de reden van die, dus, van die kostbare en zeer grote belofte die ons gegeven zijn, waarvan dat we nu al, zeg maar, de uitwerking in onze levens ervaren, dat we deelgenoten zijn van die goddelijke natuur, die ontkomen aan de zonde die in de wereld is, om die reden moeten wij ons nu uitstrekken om te groeien in ons geloof. Dus de omschrijving die je vindt hier, vanaf vers 5 tot aan vers 7, is eigenlijk Petrus' omschrijving van wat dat geestelijke groei inhoudt. En we gaan ons niet focussen op die specifieke woordjes, want zo zijn er verschillende lijstjes in het Nieuwe Testament. En vaak zitten daar verschillende woorden en verschillende begrippen in. Het gaat hem niet om het feit dat die opeenvolgingen van dingen noodzakelijk is, dat je niet, als er geloof is, dan zegt hij, vroeg bij je geloof, met alle inbreng van alle ijver bij je geloof de deugd, met andere woorden, eerst geloof en dan deugd en dan kennis en dan zelfbeheersing. Nee, al die dingen moeten bij ons, zeg maar, ontwikkelen en groeien. En als die dingen bij ons aanwezig zijn, zegt hij, en overvloedig zijn, als we daarin groeien en verder komen als christen, dan zal het resultaat zijn dat we niet geestelijk werkeloos zijn, of dat we onvruchtbaar zijn. Dan zal het feit dat we Jezus Christus belijden te kennen, vrucht afwerpen, en zal het ons medearbeiders maken in het koninkrijk van God. Dat is wat dat Petrus zegt. Dus het gaat hem hier om geestelijke groei. En bij wie dat dan niet aanwezig is, zegt Petrus, want hij bij wie deze dingen niet zijn, vers 9, daarvan zegt hij dat hij blind is, kortzichtig en de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten. Wat zou hij daarmee bedoelen? Kan je nu plotseling van vandaag op morgen vergeten dat je ooit tot bekering bent gekomen en dat je van je zonde gereinigd werd? Vind je dat geen raar begrip? In de Bijbel is iets vergeten niet iets dat statisch is. Maar iets dat in beweging is, iets dynamisch. Met andere woorden, wat Petrus wil zeggen is, dat er een dag, of Petrus zegt dat er nooit geen dag zomaar kan aanbreken waarop je dat plotseling vergeten bent, maar dat je zo kunt door het leven gaan, alsof dit in het verleden nooit is gebeurd. Dat is wat Petrus hier bedoelt. Je kan vandaag leven alsof dat nooit die bekering en die reiniging heeft plaatsgegrepen. Dus voor Petrus is het eigenlijk, wat zegt hij hier, kort samengevat, blijkbaar zijn er christenen op dat moment die door de Heer, en zoals we dat zeggen, door de Heer, of en door medegelovigen, dat er geen beroep op wordt gedaan. En Petrus zegt, dat geeft maar één reden. En die reden is dat je niet geestelijk groeit. En het feit dat je niet geestelijk groeit, kent zijn oorsprong in het feit dat je blijkbaar je reiniging van je zonden vergeten bent. Met andere woorden, dat je vandaag leeft alsof er geen bekering en geen reiniging van zonden heeft plaatsgevonden. Zie je? En nochtans wil hij ons aansporen om als christen er alles aan te doen dat we geestelijk groeien. De groei komt van God. De wasdom komt van God. Maar wij moeten er ons ook naar uitstrekken. Daarom zegt hij in vers 10, daarom broeders, beijvert u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Met andere woorden, we zijn inderdaad geroepen. We zijn uitverkoren. Dat is één kant van de medaille. Maar nu dat je geroepen bent, nu dat je uitverkoren bent, moet je dat ook, zegt Petrus, bevestigen. Waarmaken. Waarmaken, dat moet zichtbaar worden in je leven. Bij wie dat dan niet zichtbaar wordt, zegt Petrus, die is dat vergeten. Dus vergeten is een dynamisch begrip. Dat is net zoals herinneren. Als de Heer Jezus zegt, doe dit tot mijn gedachtenis, dan bedoelt de Heer Jezus niet zomaar van, doe dit ritueeltje om aan mij te denken. Nee, samen die maaltijd met elkaar vieren, betekent dat wij mensen zijn die leven in het bewustzijn van het feit wat er 2000 jaar geleden op het kruis van Golgotha heeft plaatsgevonden. En dat dat in onze levens zichtbaar wordt. Dat is hem herinneren. Als wij niet bewust leven, dan herinneren we hem niet. De Heer Jezus roept ons op, ik ben voor jullie gestorven, ik heb mijn leven voor jullie gegeven. Herinner mij door nu, in overeenstemming met die waarheid, te leven. Het is net hetzelfde. Ja? Het is een dynamisch begrip. En dan zegt hij erbij, want door dit te doen, met andere woorden, door je daarna uit te strekken, door te jagen en te verlangen naar geestelijke groei in jouw leven, zul je beslist nooit struikelen. Wat zou dat hier betekenen? Gewoon maar een keer een scheve schaats rijden en zonde vallen? Struikelen wil zeggen dat je definitief afvallig wordt. Dat is de betekenis hier. Definitief afvallig wordt. Want zo, zegt hij, als je daarna uitstrekt, zal u rijkelijk de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heer en Heiland Jezus Christus worden verleend. Dus zie waarom dat Petrus eigenlijk aanspoort om geestelijk te groeien. Er zijn twee dingen die hij hier op ons hart wil drukken. Als wij ons uitstrekken om geestelijk te groeien, dan zullen wij bewaard worden om afvallig te worden. En dan zal ons rijkelijk de ingang in het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Heiland Jezus Christus worden verleend. Zie je? Wie zich dan niet naar uitstrekt, en met andere woorden aan het woord van de apostel heen gehoor heeft, en dus niet geestelijk groeit, zal tot gevolg hebben dat ze heen, als ze efficiënt leven hebben. Dus ze zullen geestelijk werkloos blijven, ze zullen geen vrucht dragen, zegt Petrus, maar ze zullen ook niet welkom zijn in het koninkrijk, lezen we, en ze zullen beslist afvallig worden. Serieuze boodschap, hè? Dus we hebben er alle baat bij, zegt Petrus, om onszelf uit te strekken en geestelijk te groeien. Hoe dat hij dat verder omschrijft, in die versen die ik net overgeslagen heb, dan gaan we de volgende keer bij stilstaan. Maar ik wil dat je daar niet zo op focust. Je kan je op die woorden focussen en eigenlijk voorbij gaan aan wat Petrus' gedachten naartoe gaan. Het feit dat we wederom geboren christenen zijn en op weg zijn naar die eeuwige behoudenis, dat we gered zullen worden van het oordeel dat over deze wereld komt, moet nu in onze levens bevestigd worden. Moet nu in onze levens, zeg maar, zichtbaar worden. En het is het werk van God, maar wij moeten er ons ook naar uitstrekken. Paulus zegt eigenlijk net hetzelfde. Bewerk uw behoudenis. Paulus zegt net hetzelfde. Een Filippenzenbrief, kijk maar eens. Filippenzen 2, vers 12. Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam hebt, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid. Dat geldt ook voor Petrus, als hij zal vertrokken zijn, met andere woorden. Bewerkt uw eigen behoudenis met vrees en beven, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, om zijn welbehagen. Dus zie je de beide dimensies? Wij moeten onze eigen behoudenis met vrees en beven uitwerken. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken. Dus het feit dat we geroepen zijn, het feit dat we deel hebben gekregen aan het evangelie, betekent niet als dusdanig dat wij als christen nu op ons gat zitten en maar gewoon achteroverleunend wachtend op de komst van Jezus Christus. Nee, het betekent dat wij moeten mensen zijn die nu al ijverig zijn om geestelijk te groeien. Om die behoudenis die onze zekerheid is, en verzekerde bewaring te nemen door ons uit te strekken naar die behoudenis. De zekerheid dat we behouden zijn en deel zullen krijgen aan ontkomen aan het oordeel dat straks komt, wordt verzekerd door het feit dat we ons daar nu al met elkaar naar uitstrekken. Dat is de enige manier, zegt Petrus, om in deze wereld niet afvallig te worden. En christenen te zijn die vruchtbaar zijn. En die bruikbaar zijn, zowel voor de Heer als voor de medebroeders en zusters. En als je die weg bewandelt, dan zal de ingang in het koninkrijk van God jou rijkelijk verleend worden. Zie je de gedachtegang? Dus het is een bemoediging. En tegelijkertijd ook een waarschuwing.
Is dat ook wat de Heer zei? Toen hij zei van, je moet